Een kroon zeer schoon wacht ons aan Gentse kust. Daarover sprak inderdaad Filippenzen 1 dat zojuist gelezen is. Want er werd gesproken over de dag van Christus. En over de roem die de apostel Paulus daar zou ontvangen. Ook voor zijn trouwe dienst aan de Heer Jezus Christus uiteraard. En in het algemeen is het zo dat wij als gelovigen nou eenmaal uitzien naar die dag waarop wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En waarin we in ieder geval onze Heer zullen ontmoeten. Aan het eind van ons leven, ons bestaan, maar ons leven, onze wandel, ook hier op aarde. Daarover spreekt ook Romeinen 5, waarheen ik u graag zou willen meenemen. Ik heb de laatste tijd nogal eens vragen over gehad, over dat schriftgedeelte, dus het lijkt me goed om er dan maar weer eens op in te gaan. Zo gaat het dan, hè? Romeinen 5, waar staat vanaf vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke we staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar we roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgenen die komen zou. Tot zover. Eigenlijk zou ik het hele hoofdstuk uit moeten lezen, maar ik doe dat niet om destijds wil, heet dat, zo fraai, hè? Om destijds wil, doen we dat nu niet. Maar eigenlijk zou het moeten, want ik wil u toch wel graag laten zien dat we hier een betoog hebben, een betoog wat in ieder geval al aan de gang is in hoofdstuk 4 en wat voortgezet wordt dwars door hoofdstuk 5 heen. Dat wil zeggen, er worden niet allemaal losse stukjes of losse dingetjes verteld, hoewel je het zo zou kunnen zeggen, maar het is een doorgaand betoog wat de apostel eigenlijk al begonnen is in het eerste hoofdstuk en wat loopt tot en met hoofdstuk 8, hoor, daar gaat het om. Maar ook hier in Romeinen 5 vinden we één doorlopende gedachte. De gedachte daarbij is namelijk dat wij deel hebben gekregen aan de Heer Jezus Christus. En als ik zeg wij, dan bedoel ik uiteraard wij die geloven. De gedachte is namelijk dat wij niet alleen in hem rechtvaardig zijn of in hem gerechtvaardig zijn, maar dat wij ook inderdaad als rechtvaardigen in het leven staan en zo leven. Dat wil zeggen, wij zijn niet alleen door geloof behouden geworden, maar door geloof zijn en dus blijven wij ook behouden tot aan de dag van Christus aan toe. Nou ja, daarna natuurlijk ook, maar dat zal u zo ook wel willen geloven. Want dit hoofdstuk spreekt over waar heel de Romeinenbrief eigenlijk over spreekt, namelijk dat de gelovige vereenzelvigd is met Christus. Niet alleen maar eenmalig ter gelegenheid van zijn bekering of toen hij tot geloof kwam en zo op dat hij eenmaal behouden zou worden, maar hij blijft ook verbonden met de levende Christus. Dat wil zeggen dat als we het hebben over het werk van Christus ten behoeve van ons, dan hebben we het als het goed is niet alleen over zijn dood en opstanding en over wat wij dan samenvattend noemen Golgotha, maar we hebben het ook over het leven van Christus nu. Dat wil zeggen, hij stierf niet alleen voor ons, hij stond ook uit de dood voor ons op, en dan zeggen we dat is eenmalig, maar daarna moeten we ook zeggen, hij leeft nu ook voor ons. Ik zeg het met opzet in tweeën, namelijk, hij stond voor ons uit de dood op, En hij leeft ook voor ons, omdat u zou zien dat dat toch twee verschillende zaken zijn. Ja, natuurlijk, opstanding uit de dood is het weer tot leven komen. Maar het gaat dus niet alleen om het feit dat hij weer levend werd. Zo van, dan is alles mooi achter de rug en dan is dat geregeld. Maar het gaat erom dat hij ook daadwerkelijk nog steeds voor ons leeft. Hij stierf ooit voor ons, dat is waar. Daar heeft de schrift hier ook heel wat over te zeggen. Maar hij leeft nu ook voor ons met alle consequenties van dien. Dat is de gedachte die hier vastgehouden wordt. En ik heb met opzet doorgelezen tot in het gedeelte van vers 12, 13 enzovoort wat er verder volgt. Omdat juist deze versen vanaf, laten we zeggen vers 12, laten we deze pericoop dan maar nemen, vers 12 tot en met 21. Deze versen spreken juist over het grote verschil dat er is tussen Adam en Christus. En daarmee het grote verschil tussen de oude mens en de nieuwe mens. Waarbij de gedachte is dat niet alleen maar Adam één zonde beging en dat Christus één rechtvaardigheid tot stand bracht, hoewel dat er wel in staat. Maar het is veel meer dan dat. Er worden zelfs 7 vergelijkingen gemaakt. Ik heb ze bij een andere gelegenheid alles genoemd, dus ik doe het nou niet. Maar er worden 7 vergelijkingen gemaakt tussen Adam en Christus, waarbij de gedachte niet alleen is dat Adam deed iets en daartegenover staat iets wat Christus deed, maar de gedachte is dat zoals Adam voortleeft, voortbestaat, of hoe je dat maar zegt, in de natuurlijke mens, nu, ook vandaag, zo leeft Christus ook nu in de opgewekte mens eveneens vandaag. Dat wil zeggen in de gelovige mens. Want zoals alle mensen van nature het leven van Adam leven, ook in de praktijk bedoel ik, zo leven de gelovigen het leven van Christus, ook in de praktijk. Niet alleen maar als feit, zo van dat is nou eenmaal zo, punt uit, maar ook als een praktisch beginsel. De natuurlijke mens heeft ook in de praktijk de gevolgen te dragen van de val van Adam. En dus leeft de natuurlijke mens ook het leven van Adam. Hij is ook steeds nog gevoelig voor dezelfde dingen. Hij doet ook nog dezelfde dingen. Wat deed hij dan, Adam? Nou, dat is heel gemakkelijk. Hè? Hij liet zich leiden door de omstandigheden van de wereld. Ik wil er niet te diep op ingaan, want legt u het misschien verkeerd uit wat ik nou zou gezegd zou hebben. Maar laat ik zo zeggen, hij was gevoelig voor de omstandigheden van de wereld als zodanig. Daardoor liet hij zich leiden, heb ik het toch vrij algemeen gezegd. En in de praktijk betekent dat hij het argument had overgenomen van de Satan zelf, of van de slang, zo u wilt. Het argument dat zegt dat de mens bezig moet zijn met de verbetering van zichzelf. Dat wil zeggen, hij moet verbeterd worden en hij moet het ook zelf doen. Wat moet hij daartoe doen? Eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dat is wat Adam deed, eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Hij kwam daardoor tot kennis van goed en kwaad, dat is ongetwijfeld zo. Maar hij werd daardoor niet als God. Hij leerde wel iets wat God ook wist, uiteraard. Maar hij werd daardoor niet als God. Integendeel, de theorie zegt dat hij dan wordt als God. De theorie zegt dat als een mens nou maar weet wat goed is en wat kwaad, dan weet hij voortaan ook wat hij niet moet doen en wat hij wel moet doen. En dan wordt hij vanzelf beter. In ieder geval in de richting van God. Dat is een weg die dan ingeslagen wordt en die zou moeten leiden tot God, waarvan we alle dan wel weten dat dat misschien niet helemaal bereikbaar is, dat einddoel. Maar als we dan toch maar een flink eind op weg zijn, is dat toch mooi meegenomen. Dat is ongeveer de gedachte. En dat is de gedachte van de natuurlijke mens in het algemeen. Dat is de gedachte in de tweede plaats natuurlijk ook van de godsdienstige mens. Ik bedoel de religieuze mens. Per slotverrekening was dit ook een religieuze gedachte, dat de mens moest eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dus theologie wat daar bedreven werd, immers. Dat is een godsdienstige gedachte. En die godsdienstige mens wandelt inderdaad nog steeds diezelfde weg. Alle godsdiensten ter wereld hebben dat met elkaar gemeen, dat ze gericht zijn op de verbetering van hetzelf door hetzelf. Dat wil zeggen, de verbetering van de mens door de mens. Hij moet zien op te klimmen. Er worden verschillende uitdrukkingen bij gebruikt, verschillende termen, hè. Maar de gedachte is volstrekt hetzelfde. Of we nou de eeuwige jachtvelden moeten bereiken, dan wel het nirwana of de hemel, dat maakt in de praktijk allemaal geen verschil natuurlijk. He? Niet echt. Het gaat er maar om dat men zelf goed zijn best moet doen, en daar heeft men hier zijn leven voor, en dan wordt het er wat. Dat is de natuurlijke mens. Die mens leeft dat leven nog. Het waren de gedachten van Adam, althans bij gelegenheid, de gedachten waardoor hij ook viel, maar het is diezelfde gedachte die de mens nog steeds volgt. En hij is sindsdien bezig met zichzelf mooier te maken dan eerst, zichzelf te kleden enzovoorts. Maar tegelijkertijd is hij bezig zichzelf van zijn God te verbergen, want dat is wat Adam deed. Toch? Nou, die situatie bestaat nog. Maar tegenover die mensheid, deze adamitische mensheid, daar tegenover staat de zogenaamde christelijke mensheid, want ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Er zijn er namelijk ook, en wij als geloven behoren daartoe, er zijn er namelijk die deel hebben gekregen aan het leven van de laatste Adam, namelijk het leven van Christus. En het leven van Christus, dat is een leven wat niet gericht is op de verbetering van hetzelf, want er valt domweg niks aan te verbeteren. Lees even voor het anders was. Wat voor verschil zou er dan zijn tussen het leven van de christen, of van Christus moet ik eigenlijk zeggen, en het leven van Adam. Of het adamitisch leven en het zogezegd dan christelijke leven. Wat voor verschil zou er zijn? Dus beide onvolmaakt zijn, zouden beide verbeterd moeten worden. Maar dat is niet het geval, integendeel. Het leven van Adam had zijn onvolmaaktheden en beperkingen, kon overigens ook niet verbeterd worden, al hoopte hij van wel, al verbeeld hij zich dat het wel kan. Je moet toch een beetje hoop hebben, nietwaar? Dus de mens maakt zich wijs dat hij verbeterd kan worden. Maar hij kan niet verbeterd worden, maar hij is in ieder geval niet volmaakt. Maar daar tegenover staat dat het leven van Christus, wat wij hebben ontvangen door geloof en door wedergeboorte, wel degelijk volmaakt is. En dat staat dan tegenover elkaar. Aan de ene kant de onvolmaaktheid, of beter de zondigheid natuurlijk, van het leven van Adam en dus van de adamitische mens. En daarna tegenover de volmaaktheid van het leven van Christus en daarmee de christelijke mens. In christelijk dan, in de Bijbelse zin van het woord uiteraard. Hè. Het woord dus wat fungeert als de aanduiding van allen die het leven van Christus deelachtig geworden zijn. Wel, in Romeinen 5, vanaf vers 12, wordt tot 7 keer toe deze twee mensheden tegenover elkaar gezet. Adam tegenover Christus, de adamiet tegenover de christen, de natuurlijke mens tegenover de wedergeboren mens. Niet alleen als theorie van zo is het nou eenmaal, maar ook als een beschrijving van de praktische situatie. En die praktische situatie wordt dan ook genoemd in de laatste vergelijking die in dit schriftgedeelte gemaakt wordt, namelijk die van vers 21. Waar staat, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, over Adam uiteraard en de adamiet, de natuurlijke mens, omdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen, uiteraard over Christus en de christenen, over de wedergeboren mens. Zonde heerst tot de dood, genade heerst door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Here. En dat is niet de beschrijving van een bepaalde situatie als zodanig, niet de beschrijving van een bepaald heilsfeit, maar het is de beschrijving van de omstandigheid waarin de wereld, waarin de mensheid verkeert. De mens wordt beheerst door de dood. Dat is niet alleen maar de vaststelling van de mens is nou eenmaal onder de dood en wordt beheerst door de zonde. Dat is nou eenmaal een feit, hè? Je hebt hier de mens en daar heb je de zonde en die heerst over hem. Feit, hè? Maar het is een praktische situatie. Het is een situatie waar de mens dagelijks mee te maken heeft. Hij wordt geleid, beheerst door de zonde en daarmee door de dood. En zijn strijd is in het algemeen een strijd, zowel tegen de zonde als tegen de dood. Dat is de praktische consequentie. Maar van de gelovigen ligt het anders. Die wordt namelijk beheerst door de genade en dus door het eeuwige leven. Beide termen staan in hetzelfde vers. Vers 21. En ook dat is een praktische situatie. Want het is een praktische situatie dat wij leven uit de genade van God. Niet alleen hebben we eenmalig genade ontvangen om behouden te worden, maar we ontvangen dagelijks genade om behouden te leven. Wij leven uit de genade van God en uit de heerschappij van de genade. Daarom leven wij vanuit de vergeving van zonde. Vanuit namelijk de rijkdom van Gods genade, waarmee je overvloedig is geweest over ons. Letterlijk staat het zo in Efeze 1. Het is een praktische situatie. En dat is zo, omdat zoals de natuurlijke mens praktisch verbonden is met Adam en het leven van Adam in zich heeft, wij als wedergeboren mensen ook praktisch het leven van Christus in ons hebben. Hij leeft in ons. Dat betekent niet alleen maar dat we dus behouden zijn en dus te zijner tijd, of te onze tijd dan, in de hemel komen, Maar dat betekent ook dat we daar daadwerkelijk dagelijks uit kunnen en zouden moeten leven. Ons lot is dagelijks verbonden met de levende Christus. Dat is de gedachtegang die hier ontwikkeld wordt. Want, let u nou maar eens op, er staat al in het einde van hoofdstuk 4... Romeinen 4 dus, het laatste vers. Daar staat over Jezus onze Heer, dat hij uit de doden opgewekt is. Vers 25 dan. Welke overgeleverd is om onze zonden, uiteraard om onze zonden weg te doen. Dat lijkt me wel duidelijk, hè. En welke opgewekt is om onze rechtvaardigmaking daarna. Het ene is het wegdoen van het oude. Die overlevering is dan overleveren in zijn lijden en in zijn sterven, dus uiteindelijk zelfs in zijn dood, al wordt de term zelf dan niet genoemd, maar is overgeleverd om onze zonde, waarmee de oude mens, Adam als het ware, wordt weggedaan en hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking, want via zijn opstanding hebben wij deel gekregen aan nieuw leven, het leven van de nieuwe schepping. Zoals Petrus dat ook zegt in 1 Petrus 1 vers 3, dat wij namelijk door God zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Hier staat het met de termen van Paulus. Hier in Romeinen 4, er staat hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wel, in dat vers dan, vers 4 vers 25, wordt gesproken over onze vereenzelviging met hem. Dat betekent gewoon dat wij, gelovigen, verbonden zijn, maar ook waren, en maar ook blijven, verleden, heden en toekomst dus, dat wij verbonden zijn met Christus, die eenmaal stierf, zodat we deel hebben aan zijn dood. Romeinen 6 trouwens, zegt het daarna weer. Hè. We zijn namelijk eenmaal met hem gestorven, en daarna zijn we ook met hem opgewekt. En het aardige is natuurlijk dat Romeinen 6, het is twee hoofdstukken verder dan, hè, dan springen we hoofdstuk 5 over, dat Romeinen 6 dat ook daadwerkelijk zegt. Veel uitgebreider nog dan het laatste vers van hoofdstuk 4. Want daar staat, vers 3, vanaf vers 3, weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Waarbij dopen niet alleen maar betekent onderdompelen, hoewel dat natuurlijk juist is, maar dopen betekent nog altijd één worden met. Dat is de betekenis. Dat is natuurlijk de zin van onderdompelen. Het wordt één met. Hè? Hebben we nooit gezien hoe ze een auto maken? Vind ik altijd mooi. Dan maken ze een auto, een heel chassis. Dat hangt dan aan die dingen enzovoorts. En dan wordt het in één keer ondergedompeld. Soms in zink eerst. Maar goed, hè? Dat kan ook. Hè? Wordt het maar dat doen ze niet veel. Maar ik mag geen reclame maken. Dus ik mag niet zeggen waar ze dat nou wel doen. Nee, dat doen we niet. Maar in ieder geval in de lak. Waarom? Omdat het verbonden zou worden. Ja, er schiet me geen beter voorbeeld te binnen zo gauw. Maar omdat het één geheel zou worden met die lak. Zodat men daarna niks anders meer zou zien dan inderdaad dat overtreksel. Ik zeg nou expres overtreksel. Ik bedoel die lak natuurlijk. Maar ik zeg dat wat er overheen in ligt. Die bedekking namelijk. Want als ik het in het Hebreeuws zeg zou het leuk worden. Want die bedekking dat is gewoon verzoening. Hè? Dat is daar hetzelfde woord. Dus dan zijn we toch weer bij dit onderwerp terecht. De gedachte is namelijk dat wij zijn ondergedompeld in Christus. Gedoopt in Christus. Dat wil zeggen we zijn vereenzelvigd met Christus. Zodat als God ons ziet sindsdien. Ziet hij Christus. Met wie wij vereenzelvigd zijn. En als u dat niet begrijpt, zeg ik, met wie wij bekleed zijn. Want zo staat het ook in de Bijbel. Het is volstrekt hetzelfde natuurlijk in de praktijk. Hè? We zijn bekleed met Christus. We zijn in hem opgegaan. We zijn dus één plant met hem geworden, betekent dat. Één organisme, één geheel met hem geworden. In de gelijkmaking, vers 5 is dat, van Romeinen 6. In de gelijkmaking zijns doods. En ook in de gelijkmaking zijn er opstanding. En wat er hier nog niet bij staat, maar later wel is, ook in de gelijkmaking zijn er hemelvaart. Nee, dat staat hier niet. Maar dat komt in andere brieven dan weer aan de orde. Dat we namelijk met hem gestorven zijn, met hem opgewekt zijn, maar ook met hem gezet zijn in de hemel. Dat is vervolg op het verhaal. Maar de gedachte is dus inderdaad al aan het eind van hoofdstuk 4. Maar ook nog in het begin van hoofdstuk 6. Het blijft ook zo hoor. Maar de gedachte is dat wij één geheel zijn met Christus. Daarom worden wij ook aangeduid als christenen. En daarom zegt Paulus niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En daarom zegt diezelfde apostel, ik ben der wereld gestorven. En niettemin leef ik, enzovoorts. Want ons behoud, daarvan denken wij soms, en dat is helemaal niet slecht om dat te denken, daarvan denken wij soms dat wij behouden geworden zijn omdat iemand de prijs heeft betaald voor onze rekening. Dus er was een rekening open, was ontstaan door onze zonde, weet je wel, we hadden krediet gekregen, maar we waren zulke grote zondaren, stond een rekening open. Toen is iemand gekomen, heeft voor ons de prijs betaald. De prijs was dan zijn leven, dat nemen we voor kennisgeving aan, dat geloven wij ook en dat was het dan. Maar dat is wel waar, maar het is een erg eenvoudige voorstelling van zaken. Dat kun je op de zondagsschool nog heel goed gebruiken, in elk geval. Maar daarna wordt je verondersteld te leren hoe de waarheid werkelijk in elkaar steekt. Want die is veel gecompliceerder, veel uitgebreider, veel rijker ook. Want wij hebben echt niet alleen nodig dat iemand onze rekening betaalt. Nee, want als wij sterfelijke mensen zijn en iemand betaalt onze rekening, wat zijn we daarna? Sterfelijke mensen. Nog steeds, er is niks veranderd. Wat namelijk nodig is, de Heer zei het tot Nicodemus, die zei niet, iemand moet je rekening betalen voordat je het koninkrijk binnen mag. Hij zei, je moet wederom geboren worden, je moet nieuw leven ontvangen, om het koninkrijk te kunnen binnengaan. Want vlees en bloed, ongeacht of het de schuld heeft of niet, vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. Want de verderfelijkheid, 1 Korinthe 15 is dit, de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. En er wordt helemaal niet gesproken over een rekening of een schuld die betaald zou moeten worden of zo. Dat speelt wel een rol mee, maar daarmee ben je er niet. Waar het om gaat is namelijk dat niet alleen een schuld betaald zou moeten worden, maar dat we ook andere mensen zouden moeten worden. Wij moeten een ander leven ontvangen, omdat het leven wat wij hebben niet deugt. En daartoe was het noodzakelijk dat wij met de Heer Jezus Christus zouden sterven. Let wel, niet alleen hij stierf voor ons en daarom hoeven wij niet. Dat is een gedachte die bestaat, hè? Zo van, wij hadden eigenlijk moeten, maar hij heeft het voor ons in onze plaats gedaan en daarom hoeven wij niet. Maar de waarheid is iets gecompliceerder. Die is, hij is voor ons gestorven opdat wij met hem zouden sterven. En dat staat er later ook. Want Paulus zegt, ik ben van mening, ik ben van oordeel. 2 Korinthe 5, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. Die gedachtegang, die wordt namelijk veel verder ontwikkeld. Niet één stierf in de plaats van allen, maar één stierf met allen. En allen zijn met hem gestorven. Dat was namelijk noodzakelijk. Hij vereenzelvigde zich met de zondaar en stierf. En dat betekent dat allen die met hem één geworden waren, ook daadwerkelijk gestorven zijn. In ieder geval is daar juridisch geen spel tussen te krijgen. En daar gaat het voorlopig maar om. En zo gaat het verhaal ook verder. Want daarna stond hij ook op. En hij ontving nieuw leven. Niet alleen maar in onze plaats. Want dan heeft hij nieuw leven in plaats van wij. Kijk, als je zegt, hij stierf in plaats van dat wij stierven. Dan struikelt u er waarschijnlijk niet over, zeg je, dat is ook zo. Maar dan trek ik de lijn door, dan moet ik zeggen, maar hij stond op in plaats van dat wij opstonden. En dan zegt hij, maar nou klopt er wat niet. Toch? Nee, nou klopt er wat niet. Want het is niet alleen in plaats van, het is tezamen met. Dat wil zeggen, wij zijn met hem gestorven en daarna zijn we met hem opgestaan. Daar hebben wij niks van gemerkt. Dat komt omdat hij het in onze plaats deed. Maar daarom is het wel gebeurd. En nogmaals zeg ik dan, in ieder geval is dat juridisch een feit en daar gaat het maar om. We praten hier over recht. Maar hoe dat ook zij, de gedachtegang is dus dat wij deel hebben gekregen aan de hoedanigheden van Christus. Niet alleen eenmalig in zijn dood en opstanding, maar ook in zijn leven, zijn bestaan nu, in zijn leven nu, zijn actieve leven nu, en ook in zijn toekomst uiteraard, want ook in de toekomst zijn en blijven wij met deze levende Christus verbonden. Daarin ligt ons behoud vast. En dan is het niet meer alleen maar een statisch gegeven, een historisch feit alleen maar, maar het is ook een praktisch gegeven, een dynamisch gegeven, iets waar we in de loop van ons leven ook daadwerkelijk wat aan hebben en waaruit wij onze kracht putten, niet alleen maar uit een losse gedachte, maar uit een situatie die vandaag bestaat. Uit de situatie namelijk dat wij een levende Heer hebben, in wie ons leven vast ligt en in wie ons behoud vast ligt nu en in wie ons behoud vast ligt ook in de toekomst. En dat is wat hier in dit schriftgedeelte ook naar voren gebracht wordt. Een praktische zaak namelijk. Want dat blijkt ook wel, want als ik dan even vlug de draad opneem van hoofdstuk 5, daar staat dan in hoofdstuk 5 vers 1, wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Er staat niet iets wat we in de toekomst zullen ontvangen, of waarna wij streven, of iets wat door oefening tot stand komt, maar er staat gewoon, wij gerechtvaardigd zijnde, nu wij gerechtvaardigd zijn. Maar hoe komt het dat wij gerechtvaardigd zijn? Omdat we zo ons best gedaan hebben? Nee. Christus werd opgewekt, voorgaande vers is dat. Christus werd opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Onze rechtvaardigmaking of rechtvaardiging ligt dus vast, niet in ons werken, zelfs niet eens in ons geloof, om het helemaal precies te zeggen, maar ligt vast in de opstanding van Christus. Geloof speelt daar een rol bij natuurlijk, maar je moet het goed zeggen. Rechtvaardigheid komt niet tot stand door ons geloof, maar rechtvaardigheid is tot stand gekomen in de opstanding van Christus. Het nog nauwkeuriger zegt, dan vrees ik dat u het niet meer begrijpt, maar nog nauwkeuriger is het zo, rechtvaardigheid is tot stand gekomen door het geloof, of uit het geloof van Jezus Christus. Dat is de Bijbelse gedachtegang. Maar daar ga ik nou niet op in. Maar als u maar onthoudt dat de rechtvaardigheid tot stand is gekomen buiten ons om, in Christus, dat staat nog verder terug, dat is hoofdstuk 3. Dat is Romeinen 3 vers 21, waar staat, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Dat zei ik net toch? Door het geloof van Jezus Christus. Je kunt ook lezen, door de gelovige Jezus Christus. Ja, in de nieuwe vertaling staat dat niet. Wat er wel staat, kan me niet schelen trouwens. Nee, echt niet. Maar het staat er niet, dus wat er wel staat, kan, maakt me niet uit. Het is door het geloof van Jezus Christus. Jezus Christus, de gelovige Jezus Christus dus, heeft deze rechtvaardigheid Gods tot stand gebracht, dan wel geopenbaard. In hem ligt dat dus vast. En omdat wij als gelovigen met hem vereenzelvigd worden, hebben wij deel aan zijn rechtvaardigheid. Of worden wij bekleed met zijn rechtvaardigheid, zo kan het ook. Of nog beter, omdat wij met hem verbonden worden, hebben wij deel aan alles wat hij zelf heeft ontvangen. Vandaar dan ook dat de apostel ons oproept om te komen tot kennis van Christus. Het is er straks ook gelezen, want in Filippenzen stond dat hoor, in Filippenzen 1, wat ter inleiding gelezen is. Daar stond dat. We zouden komen tot alle kennis en alle gevoelen enzovoort. En daar gaat het inderdaad om, die kennis van Christus uiteraard. Want als we Christus kennen, dan kennen we ook onze eigen positie in Christus. En dat is van het allergrootste belang uiteraard. Nou, laat ik dan terugkeren tot Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde, uit het geloof, hebben, niet zullen hebben misschien, maar hebben vrede bij God. Daar streven wij niet naar, dat hebben wij gewoon. En eigenlijk is het zo dat we alleen naar vrede met God kunnen streven als wij denken dat wij geen vrede met God hebben. En als wij denken dat we geen vrede met God hebben, dan komt dat of omdat we het evangelie niet kennen, of omdat we het evangelie niet geloven. En in het laatste geval heb je ook geen vrede met God, dat klopt. Het eerste heb ik het niet over. Maar want als je niet gelooft, dan heb je inderdaad geen vrede met God. Dat is duidelijk. Maar waar het om gaat is dat de schrift ons leert dat we vrede met God hebben en wij worden veronderstelde te geloven. En zodra wij dat geloven, zullen we ophouden te proberen vrede met God te krijgen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Wij hebben dat namelijk. Efeze zegt het ook, hè? Efeze 3. Of is het 2? Efeze 2 is het nog. Efeze 2. Want hij is onze vrede. Want God heeft een eind gemaakt in Christus aan de vijandschap, staat daar. Want hij is onze vrede. Wij hebben namelijk vrede in hem. Dus wij gerechtvaardigd zijnde hebben vrede. Dat betekent, als we niet gerechtvaardigd zijn, dan hebben we geen vrede. En als we wel gerechtvaardigd zijn, dan hebben we vrede. Nee, niet met de buren, maar bij God.
Ik weet niet wat u belangrijker vindt. Hè? Nee, bij God, dat is natuurlijk het belangrijkste. Wij hebben vrede bij God. Hoe dan? Omdat Christus onze vrede is, zegt Efeze 2. En hier staat, door onze Heere Jezus Christus. Zo is het nou maar net. Want de Heere Jezus Christus heeft vrede bij God. En wij zijn in hem, oftewel wij zijn met hem verbonden en hebben dus vrede bij God. Dus hij is onze vrede, als hij het heel kort zegt in Efeze 2. Dus streven wij niet naar, dat hebben wij. En zo gaat het verder. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. We hebben namelijk toeleiding tot de genade. Want we zijn natuurlijk gerechtvaardigd door geloof en uit genade. En wij naderen tot deze genade inderdaad door Christus. We leven daaruit. Vandaar dat het hoofdstuk ook eindigt. Voor zover je dat een einde mag noemen dan, maar het hoofdstuk eindigt in vers 21 met dat alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid, heb je beide woorden weer, genade en rechtvaardigheid, opdat alzo de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. En inderdaad ook door Jezus Christus onze Heer, precies dezelfde uitdrukking. Dus dat is onze positie, daar leven wij uit. En dat het inderdaad gaat om het praktische leven van de gelovigen, en niet alleen maar om een theoretische positie, blijkt ook uit het volgende vers. Want er staat, en niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, en de hoop beschaamd niet, enzovoorts. En dat spreekt over verdrukkingen, dat is natuurlijk een actieve zaak. Dat is iets wat in het leven, in het dagelijks leven dus, ons overkomt. Dus niet maar een gedachte, een abstractie, maar het is inderdaad een concrete zaak in het bestaan, in het leven van de gelovige. Maar die gelovige in die verdrukkingen leeft uit deze genade waarheen hij de toegang heeft, want hij heeft vrede bij God. Hij heeft geen vrede met de buren, ik bedoel dus buren nu in de allerbreedste betekenis van het woord, want anders zou je ook die verdrukkingen hier beneden niet hebben. Maar hij heeft vrede bij God. Wordt een gelovige dan niet verdrukt door God? Nee, hè? Nee, absoluut niet. Nee. Absoluut niet, integendeel. En dat is waar het schriftgedeelte ook over gaat. Nu niet namelijk en nooit niet. In gewoon Nederlands. Dat wil zeggen, niet in het bestaan wat wij hebben. Er zijn wel verdrukkingen, maar die komen niet van God. God gebruikt ze ten goede. Dat is wat er staat. Daarom staat er ook dat we roemen in de verdrukking. Omdat het uiteindelijk leidt tot een hoop, als ik de tussenliggende fase dan even oversla, leidt tot hoop die niet beschaamd wordt, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dat wil zeggen, hier wordt vooruitgelopen op wat er staat in Romeinen 8, vers 28, waar staat, wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Dat wil zeggen dat ook de verdrukkingen, die niet God ons aandoet, maar de wereld, dat die verdrukkingen toch medewerken ten goede. Omdat juist door die verdrukkingen heen wij meer zouden zien en vertrouwen op de Heer Jezus Christus. In wie of door wie wij vrede hebben bij God en door wie wij de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan, enzovoorts. Dus het is een heel praktische kwestie in het leven van de gelovigen. Ik moet er meteen bij zeggen dat naast het begrip verdrukking bestaat ook verzoeking enzovoorts. En daar ligt heel dicht naast beproeving, waarvan wij dikwijls het verschil dan even niet weten. Maar daarvan staat uitdrukkelijk in Jacobus dat de Heer dat niet doet. Er mogen dan beproevingen zijn of verzoekingen zijn. Ik gebruik de termen nou even allebei tegelijk voor het gemak. Dan hoef ik er niet dieper op in te gaan. Maar er staat, voor zover ze er zijn, zijn ze niet van God. Je kunt ze wel als van God beschouwen, maar dat is wat anders. En daar ontstaat altijd de spraakverwarring. Hè? Dat wil zeggen, ze komen niet van God, maar we kunnen ze toch als uit de hand van God aanvaarden, omdat we weten dat juist deze dingen medewerken ten goede, en juist omdat we weten, wat Romeinen 8 zegt, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen of niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Maar dat wil dan niet zeggen dat God ons dat ook aandoet. Juist niet. Integendeel, maar waar het ons wordt aangedaan, wordt het omgezet in een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Maar dat was 2 Korinthe 4. En daar kunnen we er toch blij mee zijn en erin roemen en er zelfs God voor danken. Maar dat wil niet zeggen dat, hoewel wij er God voor danken, dat God het ons aandoet, want dat is niet waar. Integendeel, het wordt ons aangedaan door de natuurlijke omstandigheden, de omstandigheden namelijk van de natuurlijke mens. De onze of die van anderen, dat doet er nou even niet toe. Nee, die van onszelf kan ook, we kunnen het onszelf ook aan, onze oude mens doet ons dat dan aan, dat kan. He? Dan zou je het ook eerst moeten zoeken voordat je een andere schuld geeft hoor, begrijp dat maar goed. Maar, nogmaals, die verdrukking of beproeving of hoe het maar heten mag, komen niet van God, integendeel. En daar gaat het schriftgedeelte verder over. Want de aardige gedachte aan het eind van hoofdstuk 4, als conclusie op van de voorgaande hoofdstukken, is dan, wij zijn met Christus opgewekt en dus gerechtvaardigd. En dan zeggen we, maar wat moeten we daar in de praktijk nog mee? Want daarmee komen we wel in de hemel in de toekomst, maar wat moeten we in afwachting daarvan dan daarmee? En dan staat er, denken we om, daar leven wij ook uit deze dingen. En dat hebben we ook hard nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de omstandigheden waarin we ook als gelovigen onvermijdelijk vroeg of laat terechtkomen. Dat is de gedachte waarna dus gesproken wordt over deze verdrukkingen. En dan wordt er heel omstandig uitgebreid in vele verzen eigenlijk, stukken 4, 5 achter elkaar, wordt uitgelegd dat die verdrukkingen niet van God komen, integendeel, maar dat God ons wel verlost uit die verdrukkingen. Want dat is wat er staat. Omdat wij namelijk deel hebben aan de opgewekte Christus die de verdrukkingen achter zich heeft. En als we één plant met hem geworden zijn, zullen wij dus ook van die verdrukkingen verlost worden. En voor zover God verdrukking zal zenden over de mensheid, zullen wij daar in elk geval niet door getroffen worden. Ik moet er meteen bij zeggen dat dat ook niet gebeurt in onze dagen, dat God verdrukkingen zendt over de mensheid. Sommigen denken van wel, maar die geven God de schuld van hun eigen tekortkomingen. Dat moet je natuurlijk nooit doen. Nee, het is nu de bedeling van de genade. Daarin zendt God geen verdrukkingen. Integendeel. Die komen wel, maar dat is in de volgende bedeling, die wij ook wel eens aanduiden, met de Bijbel mee trouwens, als de grote verdrukking. Jazeker. Dan komt er wel verdrukking van God. Daar valt nog wel meer bij te vermelden, want er worden andere termen ook bij gebruikt. Maar niettemin is dat de verdrukking van God. Maar de gedachte is dat die verdrukkingen er nu niet zijn van God. En als God wel verdrukkingen zendt over de mensheid, zal God ons eerst van deze mensheid verlossen. En dan hebben we het niet over de buren, maar dan hebben we het echt over onszelf. Als ik zeg van de mensheid verlossen, bedoel ik onze eigen oude mens uiteraard. Want dan hebben we het gewoon over de opname van de gemeente. Dat is wat hier staat. Want kijk maar, er staat dan, in de eerste plaats, vers 5, de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in ons hart uitgestort is. Dat wil zeggen, die verdrukkingen die ons overkomen, die leiden toch tot hoop. Dat is omdat de geest in ons is, die is in ieder geval met ons en in ons. En dan komt de argumentatie. De argumentatie is, elke argumentatie trouwens, begint altijd met want. Hoezo? Hoezo beschaamt de hoop niet? Vers 5, hoezo niet? En dan zegt vers 6, nou, dat is zo, want, en dan komt dus de verklaring, de toelichting. Want, en dan moeten we goed begrijpen, dat vers 6 tot en met vers 8 volgt op dat woordje want, aan het begin van vers 6. Want, er komt eerst een argumentatie, en daarna komt er een nog hogere argumentatie, een die uit de eerste voortvloeit. En die begint in vers 9 met veel meer dan. Heb je dat? Dus eerst is het, want Christus als wij nog krachteloos waren, et cetera, et cetera. En dan wordt iets bovenop gelegd, veel meer dan, want er komt er een hogere waarheid die aan die eerste ontleend is. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd enzovoorts. En we krijgen dus eerst de gedachte van vers 6 tot en met 8 en dan de gedachte van vers 9 en 10. Vers 11 staat min of meer daarvan los, want het vormt de overgang al naar vers 12 en wat er verder volgt. Maar eerst de versen 6 tot en met 8. Waarom beschaamt de hoop niet? Nou, want, en dan word je geacht mee te denken, er wordt niks nieuws verteld, integendeel. Maar er wordt iets verteld wat wij geacht worden te weten, opdat daaruit de conclusie getrokken zou kunnen worden. Want Christus, als wij nog krachteloos waren. Wanneer was dat?
Ongelovig.
Nou, in ieder geval toen wij nog ongelovig waren en toen we nog niet wedergeboren waren. Want wedergeboorte brengt nieuw leven en dat is de kracht Gods. En hier gaat het over krachteloos. En krachteloos is de situatie van de oude mens, niet van de nieuwe mens. Nee, dat de gelovige zijn kracht, de kracht die hij heeft niet gebruikt en niet daaruit leeft, is weer wat anders. Maar daarmee is hij niet krachteloos. Als hij het niet gebruikt. Huh? Kracht ontvangen wij, wel hoe ontvangen wij kracht? Door de opstanding van Christus, beter door wedergeboorte dus. Want dan worden we aangedaan met zijn kracht. Dat is de kracht van de Heilige Geest trouwens ook uit het voorgaande vers, maar dat is misschien te moeilijk om uit te leggen. Maar de gedachte is dat God zijn kracht gemanifesteerd heeft toen de Jezus Christus uit de dood opgewekt heeft. Naar de werking, staat er dan Efeze 1, hè? Naar de werking der sterkte zijn er krachten, zijn drie synoniemen. De werking der sterkte zijn de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. En de volgende versen zeggen, en u heeft hij medelevend gemaakt en medegezet in zijn hemel. Op grond dus van diezelfde werking der sterkte zijn en kracht. Het is niet op grond van onze verdiensten, niet op grond van de ontwikkeling van ons geestelijk leven, of onze geestelijke groei of zoiets, maar in tegendeel, dat is de kracht die we hebben ontvangen toen wij tot geloof kwamen, namelijk toen wij deel kregen aan het opstandingsleven van Christus. Want die kracht is het opstandingsleven van Christus. En als er dus staat, want Christus, als wij nog krachteloos waren, dan kun je ook lezen, toen wij nog niet wedergeboren waren. Of in ieder geval, toen wij nog maar gewoon oude mensen waren. Of misschien zelfs dat nog niet eens, want lees maar door. Want er staat dus dat toen wij nog krachteloos waren, toen is Christus te zijner tijd, niet op onze tijd, voor de goddelozen gestorven. Ja, ja, niet op onze tijd. Dat wordt niet bepaald, wat hier genoemd wordt, wat Christus gedaan heeft volgens dit vers, werd niet bepaald door ons. Het is niet afhankelijk geweest van ons, integendeel. Christus heeft dat gedaan op zijn tijd, toen wij nog krachteloos waren. En dus nog gewoon zondaren. Niet in de zin van toen we nog zondigden. Maar toen we nog helemaal niet geloofden wedergeboren waren. Zelfs in ons geval zelfs toen we nog helemaal niet geboren waren. En dat is bijzonder krachteloos, mag ik wel zeggen. We hebben zelfs de kracht van de oude mens nog niet. Hè? Op zijn tijd. Daar hebben wij part nog deel aan. Zodat dat krachteloos, dat woord krachteloos, niet de beschrijving is van onze situatie. Zeker niet onze situatie als gelovigen nu, want er zijn natuurlijk gelovigen waarvan we zeggen die zijn nogal krachtloos, of in ieder geval zwak, enzovoort. Maar daar gaat het niet over. Het gaat om goddelozen. Is een wedergeboren mens goddeloos? Nee, hij leeft misschien zo, maar hij is het niet. Ja, oefen er maar eens in hoor, want het is niet hetzelfde. Hij kan wel leven alsof hij geen God heeft. Maar daarom is een wedergeboren mens niet zonder God, integendeel. En er staat niet, toen wij nog goddeloos leefden, of iets dergelijks, maar staat gewoon voor de goddelozen. Degene die zonder God waren. Wanneer waren wij zonder God?
Wanneer God
dat is weer Efeze, ik spreek nog alleen en weer, merk ik. Efeze 2, daar staat, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, dat gij in die tijd waart zonder God. Dat was dus toen we nog niet geloofden. Zelfs voordat we geboren waren, maar dat doet er nou niet toe. Daar gaat het nou niet om. Het gaat inderdaad om de natuurlijke mens. Krachteloze, goddeloze. Maar toen wij nog goddeloos en krachteloos waren, is Christus voor ons gestorven. Volgens vers 6 dus stierf Christus voor krachtelozen en voor goddelozen. Ja, niet voor een rechtvaardige, niet voor rechtvaardigen, dat staat er ook. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Dat nauwelijks betekent, het kan eigenlijk niet. Met een kleine uitzondering. Nauwelijks wil zeggen, nou ja, helemaal.
Het zou kunnen, maar het is zeer onwaarschijnlijk. En dat staat er dan ook. Nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. En nauwelijks wordt dan toegelicht met de uitdrukking. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. We zien dat iemand zijn leven opgeeft voor iemand die goed is. Voor een rechtvaardige is een beetje moeilijk. Want voor een rechtvaardige hoeft niemand te sterven. Zodat je maar weer ziet dat goed en rechtvaardig ook niet altijd hetzelfde is. Meestal wel hoor. Maar lang niet altijd. Een rechtvaardige is wel goed, maar een goed is nog niet altijd rechtvaardig. Ik ken iemand die is van nature nogal goed. Dat ben ik natuurlijk, maar dat wist ik. Maar niet rechtvaardig. Oh, God, heb je weer wat om over te struikelen? Nee, maar dat is niet hetzelfde. Je kunt iemand een goed mens vinden, maar daarmee is het nog niet rechtvaardig. Je kunt voor een goede wat over hebben, maar voor een rechtvaardig is het niet nodig dat je wat over hebt. Daar hoef je in ieder geval je leven niet voor te geven, want die heeft geen doodschuld. En dus, nauwelijks zal iemand voor rechtvaardig sterven. Nou ja, voor een goede zal mogelijk iemand ook bestaan. Dus theoretisch zou het kunnen. We weten er geen voorbeeld van, maar theoretisch zou het kunnen. Maar gaan we verder. Vers 8. Maar God, en vers 8 zegt dus weer hetzelfde als vers 6. Hè? Vers 7 is die tussenzin. God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Dus vers 6 zegt, we waren krachteloos en goddeloos. En vers 8 zegt, we waren nog zondaren. Dat zijn ongelovige, niet wedergeboren mensen. Oftewel gewoon adamieten. De natuurlijke mens is dat. Voor hen gaf Christus zijn leven. Dat wil zeggen, voor hen stierf hij, laat ik het beter zeggen. Een duidelijke. Voor hen stierf hij. Hij is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want Christus is voor ons gestorven. Als wij nog zondaars waren. En begrijp je me goed, de zijnen die hebben uitgevonden dat daar sprake is van een bijzondere grammaticale structuur in het Grieks. Zoals daar is bijvoorbeeld een aoristus. Goed, hè? En er komt een heel verhaal bij aan te pas, want de aoristus is de aanduiding van een proces, dus gebeurt het nog steeds. En dat is een misverstand, want het is niet waar. Het is niet een proces, maar het is de beschrijving van een situatie die bestaat. Dat is het anders dan een proces. Het is het beschrijven van een situatie die voortduurt. En je kunt het Grieks gewoon vergeten, want als je Nederlands kunt lezen, lees je dat in het Nederlands ook. Hij is namelijk gestorven. Niet was gestorven, hij is gestorven. Ze hebben het dus heel goed vertaald, de vertalers, laat ik u dat vertellen. Want is gestorven betekent dat het in het verleden gebeurd is, maar dat het nog steeds zo voortbestaat. Die situatie is er nog. Niet hij sterft nog steeds, maar het is nog steeds zo dat hij gestorven is voor de wereld. Het is niks bijzonders wat ik nu zeg. Ik vind het jammer dat ik het wat moet benadrukken, maar dat komt door de vragen die me gesteld waren. Daarom doe ik dat. Maar het is jammer dat het moet, maar het is toch vanzelfsprekend. Wij leren toch dat Christus gestorven is. Daarmee bedoelen we niet dat hij niet leeft, maar daarmee bedoelen wij dat dit werk van Christus aan het kruis van Golgotha inderdaad nog steeds zijn uitwerking heeft en nog steeds de basis is voor de prediking van het evangelie. Juist, hij was eenmaal de zonde gestorven, hij is eenmaal de zonde gestorven. Ja, je zei het goed, maar ik leg er nu weer nadruk op. Hè. Is tegenwoordige tijd. Dat is het hulpwerkwoord, maar staat in de tegenwoordige tijd. Dat betekent dat het nog steeds zo is. Dat wil niet zeggen dat hij dus niet leeft, maar het wil wel zeggen dat zijn dood nog steeds die uitwerking heeft en nog steeds het doel dient waarvoor het was. Christus is gestorven. Nou, ik bedoel natuurlijk, hij die nu de Christus is, maar dat hoef ik er hopelijk niet bij te zeggen. Hij die nu de Christus is, toen heette hij nog niet Christus, toen het gebeurde. Maar hem die we nu kennen als de Christus, was degene die toen stierf, op zijn tijd. Hij stierf, dat gebeurde in het verleden. En sindsdien is hij gestorven voor de wereld, dat is nog steeds zo. Hoewel hij inmiddels ook leeft en is opgestaan. Maar dat is niet voor de wereld. Dat is niet voor de zondaren, dat is niet voor goddelozen. Dat is niet voor ongelovigen, dat is namelijk voor gelovigen. Ja, hij stierf voor de wereld, maar hij leeft voor de gelovigen. Je moet het goed uit elkaar houden. Elke andere gedachte doet afbreuk aan de complete strekking en kracht van het evangelie. Ik meen dat heel, heel serieus. Als je namelijk zegt dat Christus gestorven is voor de gelovigen, dan heb ik voor de ongelovigen geen boodschap. Wat zou ik ze vertellen?
Dat de Heer voor hen gestorven is? Nee, dat was niet waar. Hij was nog gestorven voor gelovigen en dat zijn zij niet. Wat moet ik ze dan zeggen? Dan heb ik geen boodschap immers. Nee, dan heb ik geen boodschap. De gedachte is namelijk net andersom. Hij is voor allen gestorven. Dat is zo. En daarom hebben wij een boodschap. De boodschap is namelijk dat hij voor allen gestorven is. Dat hij de schuld heeft weggenomen. Ik weet wel, er wordt heel veel op doorgefilosofeerd, maar dat doen we vanmiddag niet. Maar die schuld is weggenomen. De prijs is betaald, waar we het straks over hadden. Maar wat nu verder? Ik heb al gezegd, daar ben je er niet mee, want ook al is je de schuld betaald, dan ben je nog steeds de natuurlijke mens en heb je ander leven nodig. En wat wordt er dus gepredikt aan de natuurlijke mens? Dat zijn schuld is weggenomen en dat hij ander leven kan krijgen door geloof in degene die leeft. In de opgewekte Christus namelijk. Want al zo lief, dat is wat we laatst op de Bijbelstudiedag in wezen besproken hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren levende zoon levend gegeven heeft op de troon der genade in de hemel aan de rechterhand Gods. Opdat een ieder die in de verhoogde zoon des mensen gelooft, lees het maar na Johannes 3, onbevooroordeeld natuurlijk. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want eeuwig leven is in de levende Christus. En de boodschap van leven is de blijde boodschap. En de blijde boodschap dat er leven is in Christus wordt gepredikt aan een wereld die dood is door de misdaad en de zonde. Waarom is die wereld dood? Omdat die wereld vereenzelvigd is en blijft met de Heer Jezus Christus die voor die wereld gestorven is. Daarom rekent God de zonde niet en de wereld niet, omdat de Heer voor hen stierf. Voor de goddelozen, voor de krachtelozen, voor de zondaren, voor de onrechtvaardigen namelijk. Dat is het verhaal. Nou, dat is niet zo dat het hier geleerd wordt. Heus niet. Maar we werden geacht het allemaal te weten. Maar hier wordt het aangehaald omdat daar een hogere waarheid uitgedestilleerd wordt. Want de gedachte, daar loop ik even vooruit, de gedachte is eigenlijk gewoon deze. Als hij al voor ons stierf toen wij nog goddelozen waren, wat zal hij dan wel voor ons doen nu wij niet meer goddeloos zijn? En nog een keer, als hij voor ons stierf toen wij nog zondaren waren, wat doet hij dan voor ons nu wij geen zondaren meer zijn? Als hij kortom stierf voor krachteloze, goddeloze, zondaren en onrechtvaardigen, wat doet hij dan, is de volgende vraag, voor krachtigen, voor degenen die met God verzoend zijn, voor rechtvaardigen namelijk. Voor wie wat doet hij voor hen?
Midden en
hen verlossen van de toekomende toorn. Maar dat is wat in de volgende verse staat. Hen verlossen van de verdrukking. Van de verdrukking die God wel degelijk over die oude wereld zal brengen. Maar als Christus al voor ons stierf, toen wij nog zondaren waren, dan zal hij ons zeker nu en met hem verzoend zijn, redden van de toorn. En meer speciaal van de verdrukking die ook in de toekomst over de wereld zal komen. En dat is wat hier gezegd wordt. Daar gaat het immers over. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, staan in de genade. En dat is de volgende vraag, maar wat nu met de verdrukking, als die komt? Dan zegt Paulus, nou daar roemen we ook in de verdrukking, daar roemen wij in. Want voor zover ons verdrukking wordt aangedaan, wordt het niet aangedaan door God, maar door de wereld. En daar krijgen wij vergelding tegenover in de toekomst. Loon namelijk, heerlijkheid. En als God zelf zijn verdrukking zendt in de wereld en over de volkeren, wel dan zal hij ons daarvan behouden, uiteraard, want hij heeft eenmaal zijn zoon voor ons gegeven toen wij nog zondaren waren. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij behouden worden door zijn leven. En dat zijn de volgende versen. Maar goed, eerst dan nog vers 8. Vers 8 dat dus een herhaling is van de gedachte van vers 6, maar dan van andere woorden. God bevestigt zijn liefde, welke liefde? Die van vers 5 uiteraard. Die liefde Gods die in onze hart uitgestort is door de Heilige Geest. En die alles te van doen had met de hoop die niet beschamen zou. Waarbij liefde, dat wordt nu even op de proef gesteld, maar waarbij liefde natuurlijk de aanduiding is van gemeenschap en eenheid, van verbondenheid. Liefde is immers eenheid of gemeenschap. En de gedachte is dat we met God verzoend zijn en vrede met hem hebben, dus door zijn liefde, door Gods liefde met hem verbonden zijn, want al zo lief heeft God enzovoorts, hè? We zijn dus door zijn liefde met die God verbonden en daarom zullen wij ontkomen ook aan
de verdrukking in het algemeen en de grote verdrukking in het bijzonder. En daarom staat er ook, vers 8, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Maar zijn liefde vast, betekent dat. Anderen vertalen met bewijst zijn liefde, maar dat komt op hetzelfde neer. God bevestigt, God maakt zijn liefde vast tegen ons. In dit feit dat Christus voor ons gestorven is. Niet sinds wij geloven zijn, maar toen wij nog zondaren waren. Of als wij nog zondaren waren. In het verleden en volkomen buiten ons om. Wel, wij worden geacht dat al te weten. Dus niet een nieuwe waarheid. Maar er wordt een nieuwe waarheid aan ontrokken. Dat is namelijk die van vers 9. Waar staat veel meer dan, want nu komt die hogere waarheid. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Nou, moet eens opletten. Een beetje goddeloos levende gelovige. Is die gerechtvaardigd door het bloed van Christus? Zeker weten? Oh ja, dat is gelukkig. Ja, dat is ook zo. Natuurlijk. Natuurlijk. Jazeker wel. Ook gelovigen die daar in de praktijk van hun leven niet uitleven, zijn wel degelijk op grond van hun geloof, op grond van hun overgave eenmaal aan de Heer behouden, zijn gerechtvaardigd. Omdat die rechtvaardiging niet vast ligt in hun goede werken of levenswandel, maar in de opstanding van Christus. Gelukkig wel. Anders zou ik niet weten of ik wel gerechtvaardigd ben. Ja, u misschien wel, maar... Hè? Maar dan hebben we die zekerheid in elk geval niet. Zodat me weer blijkt dat deze uitspraak in vers 9 inderdaad van toepassing is. Niet op slechts goedwillende gelovigen of goed levende gelovigen. Maar op alle wedergeboren mensen, op alle gelovigen. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Nadat we tot geloof zijn gekomen uiteraard. Wel, veel meer dan... Dat zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Let op, zullen wij behouden worden van de toorn. Dat zullen, daarvan kun je natuurlijk zeggen dat het slaat op de toekomende tijd. Dat is ook zo, omdat we weten dat de toorn, de grote toorn Gods komt in de dag des toorns. Dat is in de toekomst. Maar het zullen kan ook uitgelegd worden in de zin van dat een conclusie getrokken wordt uit het voorafgaande. Dat lijkt me trouwens meer voor de hand liggend. Want als het waar is dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, dan zal het toch, begrijp u, hè? Dan zal het, concluderend eruit, toch zeker zo zijn dat wij behouden zullen worden nu wij rechtvaardigen zijn. En zo is het ook. Want wat hij doet, is inderdaad ons behouden van de toorn. En wel... Van de toorn in het algemeen, die over de wereld komt, nu, ook in onze dagen, maar meer speciaal natuurlijk ook de toekomende toorn. Die term staat er hier niet bij, maar daar leidt het natuurlijk wel toe, dat mag je niet uitsluiten. Het is één gedachte, waarbij we ook moeten bedenken dat deze toorn niet in de eerste plaats is, zeg ik nog een keer, niet in de eerste plaats is de toorn uit de dag des toorns en van de grote verdrukking, maar het is in de eerste plaats de toorn natuurlijk uit hoofdstuk 1 vers 18. Dan zijn we dichter in de buurt. Want in hoofdstuk 1 vers 18 staat, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. Niet zal worden geopenbaard, dat is wel zo, maar dat staat er niet. De toorn Gods wordt nu dus geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Waarna in hetzelfde hoofdstuk vanaf vers 24 gezegd wordt, wat dat betekent, namelijk die toorn Gods die over de wereld komt, is, drukt zich hier nou, dat God de wereld heeft losgelaten. God bemoeit zich niet met de gang van zaken in de wereld. Hij zegt, willen jullie mij niet? De wereld heeft hem immers niet gekend, Johannes 1. Hè? Hij zegt, nou dan laat ik jullie ook los. Wil je mij niet in erkentenis houden? Zo staat het er ook, Romeinen 1. Dan zal ik ook de wereld niet in erkentenis houden. Doe ik net als hij er niet is. En de toorn Gods bestaat er nu uit dat de wereld in duisternis is. Dat God zijn licht, het licht uit de wereld, hè? Het licht der wereld uit de wereld heeft teruggetrokken. Johannes Evangelie zegt dat natuurlijk uitgebreid. En de wereld is in duisternis achtergebleven. Dat is de situatie van de wereld. En die is ontstaan doordat de mens het licht niet wilde. Maar daarna heeft het licht zich opzettelijk ook teruggetrokken. Dat wil zeggen, het is in overeenstemming met de wil van de Heer. Dat een wereld die hem niet in erkentenis had, dat die wereld in duisternis zou zijn en blijven. Vandaar dat we met het licht van Gods woord in de wereld ook eigenlijk niet terecht kunnen. Want de enigen die erop afkomen zijn...
gelovigen. Daar komt het op neer, ja. En dan zitten we weer helemaal apart van de wereld, afgezonderd van de wereld. En dan hebben wij toch het licht. Nou, dat is het verhaal, want wat ik nou zeg over licht, kan dus ook gezegd worden in verband met de toorn. De wereld is in duisternis, namelijk onder de toorn. Maar wij zijn niet in duisternis, onder de toorn. Integendeel, wij leven niet onder de toorn Gods, want God heeft de wereld wel losgelaten, maar God heeft ons niet losgelaten. Het zou hetzelfde zijn als te zeggen dat God Christus heeft losgelaten. Dat kan natuurlijk niet. Integendeel, God heeft de wereld losgelaten, maar ons niet. De wereld is dus onder de toorn, wij niet. En wij worden dus behouden van die toorn die nu over de wereld ligt. En dat dat zijn vervolg heeft in de toekomst, dat lijkt me een vanzelfsprekende zaak. Maar dat staat niet in de eerste plaats hier in Romeinen 5. Het volgt er wel uit. Hij zal ons behouden van de toorn. Welke toorn? Alle toorn uiteraard. En dus ook meer speciaal de toekomende. Maar dat staat niet hier, maar staat meer speciaal in Thessalonicense. Daar staat die uitdrukking geloof ik ook, hè? De toekomende toorn. Wordt heel speciaal genoemd. Maar dat is ook meer een overeenstemming met dat boek. Maar ook in onze dagen worden wij behouden van die toorn. Maar je moet daar wel bij bedenken, dat is de toorn die God uitoefent over de wereld. En dat is niet een actieve toorn, want God straft vandaag niet. We leven, de hele wereld leeft in de bedeling van de genade. Maar het is een passieve toorn, namelijk God bemoeit er zich niet mee. In principe niet. Ik moet er meteen bij vertellen dat de Heer natuurlijk wel zich bemoeit met de gang van zaken in het leven en bestaan van de gemeente in het algemeen, en de gelovigen dus. Het is ook duidelijk wel terug te vinden in de, laten we maar in het algemeen zeggen, in de kerkgeschiedenis, of de geschiedenis van de christenen, om niet te zeggen de geschiedenis van het christendom. Hè. Maar daarin is wel degelijk terug te vinden dat God er bemoeienis mee heeft of gehad heeft. Maar het meest opmerkelijke daarvan is dat het maar een enkele keer was. En dan nog maar heel oppervlakkig. Want als ik zeg dat God zich niet bemoeit met de gang van zaken, dan zegt u, maar de kerkhervorming dan? Heeft God er dan niet de hand in gehad? Nou, dat geloof ik wel, ja. Maar dan moet je toch tegelijkertijd vaststellen dat die hervorming dan toch niet geleid heeft tot waar het naar zou moeten leiden. Dat wil zeggen, ik weet uw werken, weet u wel, maar ze zijn niet volbevonden door God. Zo staat dat, wordt er later over geschreven, ook in de Bijbel al trouwens. Maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, daar is wel een richting, een algemene richting aangegeven door de Heer, blijkbaar, die het nodig vond om daarin te grijpen. Maar ik kan niet eens bewijzen dat de Heer dat gedaan heeft. Want als ik probeer het te bewijzen, dan kom ik juist tot de tegenovergestelde conclusie. Namelijk, dat God er zo ver buiten stond. Want als ik objectief, want ik hoop niet dat u me nou verkeerd begrijpt. Maar als ik objectief, hè, los van de hele geschiedenis, de werken der zogenaamde reformatoren of de kerkhervormers bezie. En bezie wat zij leerden. Dan moet ik zeggen, dan stonden zij toch wel erg ver van de Bijbel af. Ja, nee, als je vanuit de Rooms-Katholieke Kerk komt, en van, zeker die van die dagen, en je komt dan bij de lering der hervormers, dan zeg je, nou, die hebben een flink stuk Bijbelse waarheid herontdekt. Dat is ook zo. Die stonden dus dichter bij de waarheid dan de mensen in het algemeen, dan de kerk in het algemeen in die dagen. Dat is ook zo. Maar dat is relatief, dat is verhoudingsgewijs. Maar als je het objectief beziet van stonden ze nou dicht bij de Bijbel of niet, dan moet ik zeggen ten opzichte van hun omgeving wel. Maar als je de omgeving niet meerekent, stonden ze er niet zo dichtbij hoor. Dan zat hem nog vol met allerlei leringen die volstrekt onbijbels zijn en die zelfs de gelovigen tegenhouden om dichter bij de Heer te komen. Ja, zeker wel. En moet je dan zeggen, de Heer heeft dat zo geregeld? Dat kun je zo niet zeggen. Zodat toch het opmerkelijke blijft dat de Heer zich met de gang van zaken van de wereld als zodanig niet bemoeit. En dat we hooguit vermoeden dat hij zich bij gelegenheid er wel mee bemoeit om een bepaalde richting aan te geven, maar dan ook meteen weer verdwijnt. Want zo gaat dat nou eenmaal. Hè? Want de normale situatie is dat God de wereld heeft losgelaten. Het is die toorn waaronder de wereld ligt. Maar als we praten over de individuele gelovigen, dan komen we op een ander hoofdstuk terecht. Dan komen we namelijk terecht bij de gedachte dat die individuele gelovige inderdaad leeft in gemeenschap met de Heer. Alleen op een wijze die voor de wereld nog steeds verborgen is en blijft. En die dus ook zelfs voor de oude mens niet waar te nemen is. Ik bedoel, ook door de oude mens van die betrokken gelovige in kwestie. Ja, dat meen ik echt. Dat kan hij namelijk niet aantonen. Dat hoeft hij ook niet. Daar heeft hij ook niet de minste behoefte toe, denk ik. Dat heeft ook in de praktijk ook heel weinig zin. Maar de gedachte is niettemin dat de Heer zich wel degelijk bezighoudt met het leven van de gelovigen, meer speciaal het leven van de gelovigen als gelovigen, als een geestelijk welzijn dus, niet zijn materieel welzijn in de eerste plaats, maar in de eerste plaats zijn geestelijk welzijn. En daarin onderscheidt de gelovige zich van de natuurlijke mens. God is niet geïnteresseerd in de natuurlijke mens. Integendeel, waar hij in geïnteresseerd is, is dat die lui tot geloof komen, omdat ze als zijn kinderen met hem verbonden zouden zijn, waarna hij zijn zorg en met name zijn barmhartigheid en zijn genade aan hen zou kunnen bewijzen. Maar de wereld ligt dus onder de toorn en in duisternis. En wij zijn niet in duisternis en dus ook niet onder de toorn. Wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. En de apostel roept ons op om dan ook inderdaad, in 1 Thessalonicenzen 5, om als kinderen des lichts te wandelen. Niet omdat we kinderen des lichts zouden zijn, maar juist omdat we dat al zijn. Sommigen weten dat niet, ze slapen dus. Staat daar ook, hè? Sommigen weten niet dat ze kinderen des lichts zijn, daarom slapen ze. Maar ze zijn kinderen des lichts. Zij leven niet onder de toorn, integendeel. Zij leven in gemeenschap met de Heer. Zij dienen dat in de eerste plaats te geloven. En in de tweede plaats dienen zij in de praktijk daaruit te leven. En de gedachtegang is dus een heel eenvoudige. Als het waar is, en dat gelooft elke gelovige, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaar waren, dan zou hij veel minder moeite moeten hebben met de gedachte dat de nu levende Christus ook inderdaad leeft ten behoeve van de gelovigen, opdat die gelovigen behouden zou worden van die toorn. Zo zit het nou eenmaal. Alleen, ik moet erbij zeggen, dat is net als het eerste een kwestie van geloof. Men zal eerst moeten geloven dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Men zal vervolgens ook moeten geloven dat diezelfde levende Christus leeft opdat wij zouden behouden worden van de toorn. Omdat we dus in het licht zouden wandelen. Iets wat je niet gelooft, daar kun je nooit de vruchten van plukken. Nee, heel eenvoudig dan. Als je niet gelooft dat er appels aan de appelboom hangen, dan zul je dus ook geen appels eten. Om het dan maar eenvoudig te zeggen. Als je niet gelooft in wat Christus voor je gedaan heeft, zul je nooit uit die zegeningen kunnen leven. Hij heeft het daarmee wel gedaan, maar je hebt er in de praktijk niks aan. Omdat je het niet weet, of omdat je het niet gelooft. En onze verantwoordelijkheid is te komen tot die kennis, in de zin van dat we weten hoe het zit. En vervolgens, omdat wat we weten uit het woord van God, om dat ook inderdaad praktisch te geloven, dat wil zeggen dat we daar ook inderdaad uit leven. En dus leven wij als goed is uit deze hogere waarheid, veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd. Let op, zijnde nu. Dat nu had weggelaten kunnen worden, want zijn staat toch in de tegenwoordige tijd. Geeft trouwens ook de beschrijving van de situatie die bestaat. Zijnde. Nu zijnde. Dubbel op tegenwoordige tijd. Dus nu. Wanneer? Sinds we tot geloof gekomen zijn. De voorgaande versen spraken over wat in het verleden gebeurd is. Vers 9 spreekt over het heden. Zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, dat betekent dus door zijn leven uiteraard, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Dat het inderdaad gaat om zijn leven, dat blijkt uit de vergelijking met vers 25. Want daar staat hij is opgewekt, tot leven gebracht dus, om onze rechtvaardigmaking. En 5 vers 9 zegt dan, wij zijn gerechtvaardigd door zijn. En dan zouden wij zeggen, op grond van 4 vers 25, wij zijn gerechtvaardigd door zijn opwekking of zijn opstanding. Toch? Want er staat, hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Maar in plaats van opstanding of opwekking van 4 vers 25 staat er in 5 vers 9 bloed. Maar het is dus hetzelfde, want bloed is leven. Ja, het staat erachter ook hoor. Jazeker. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn leven dus, zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want, en dan staat het er ook twee keer, net als dat het voorgaande
ook twee keer stond, namelijk in vers 6 en in vers 8. Zo staat dit er ook twee keer, namelijk in vers 9 en vers 10. Vers 10 dan, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Zie je wel, er waren nog vijanden. Wel, veel meer zullen wij verzoend zijnde, nu dus, behouden worden door zijn bloed, zouden we dan zeggen. En nou staat er leven. Hè? Dus dan krijg je drie uitdrukkingen. De ene is opstanding of opwekking uit 4 vers 25. De andere is bloed uit 5 vers 9. En de volgende is leven uit 5 vers 10. Zullen wij behouden worden door zijn leven? Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Let wel, het gaat er ook niet zozeer om de toekomst, hoewel het erin zit, maar in de eerste plaats uiteraard om het heden. Want het zullen, nogmaals, dat duidt aan de redenering. Uit het een zal het andere volgen, vanzelfsprekend. Dus wij worden behouden van deze toorn door zijn leven. En dus roemen wij, dan zijn we terug bij het verhaal, hè? Vers 11. Niet alleen dit, maar wij roemen ook, waarin dan nog meer? Wel, we roemen in de verdrukking, stond er. Vers 3. Ja, wij roemen in de eerste plaats natuurlijk in die genade in welke wij staan. We roemen in de heerlijkheid Gods, of hoop der heerlijkheid Gods van vers 2. En dan vers 3 zei, maar we roemen ook in de verdrukking. En daar kwam een toelichting op, want wij worden behouden van de verdrukking, van de toorn, van de duisternis enzovoorts. En daar wordt dus op in vers 11 weer de draad weer opgenomen, wanneer er staat, en niet alleen dit, maar wij roemen ook in God, want daar gaat het altijd maar om, hè. Dat is de hoogste waarheid, we roemen in God. Door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Een verzoening dus, eenmaal om behouden te worden in het verleden, om wedergeboren te worden. Maar ook daarna om als kinderen van God veilig te leven in gemeenschap met de Heer. Een gemeenschap die niet door onze werken of levenswijze tot stand komt, maar die Hij tot stand gebracht heeft. Want ook onze gemeenschap met de Heer in deze dagen is het resultaat van de levende Christus. Dat is natuurlijk volstrekt hetzelfde als wat er in de Hebreeënbrief staat. Daar kom ik altijd bij terecht. Hebreeënbrief waar gewoon staat dat wij een levende, juist hoge priester hebben. Dan heet hij ineens hoge priester. Een levende hoge priester. Een levende Christus dus. Een levende middelaar van het nieuwe verbond. Die wegens de kracht des onvergankelijke levens hoge priester geworden is. En die ons volkomen kan zalig maken. En die dat ook daadwerkelijk doet, uiteraard. Dat is precies dezelfde gedachte. En daarom, dus Hebreeën, daarom naderen wij tot de troon der genade. Hebreeën 4, de troon der genade waarvan de Heer Jezus Christus in genade heerst. En ditzelfde hoofdstuk, Romeinen 5, eindigt met opdat alzo ook de genade zou heersen. Precies dezelfde gedachte. Want op de troon zit de hoge priester, degene die genade en barmhartigheid geeft aan ieder die tot hem nadert. Wat van de mens verwacht wordt, is dat hij het offer van de Heer Jezus Christus aanneemt. Dat hij aanvaardt, dat de prijs betaald is, dat iemand zijn leven voor hem gegeven heeft. Dat is al gebeurd. Opdat hij daarna als gelovige ook deel zou hebben aan de levende Christus. Niet alleen in de toekomst, maar juist en vooral ook nu. Inclusief de toekomst, want het zou toch een beetje armetierige boodschap zijn als hier in Romeinen 5, schriftgedeelte wat we nu bespreken, slechts gesproken zou worden over de toekomende toorn. Want dan moet u wel even bedenken dat de meerderheid van de gelovigen van onze bedeling daar helemaal niks mee te maken had, om de eenvoudige reden dat die mensen allemaal gewoon gestorven zijn voordat de toekomende toorn maar aanbrak. Het gaat dus niet alleen maar om die toekomende toorn, die treft hooguit die ene generatie die dan leeft. Nou, dat is binnenkort, maar maar het treft hooguit die ene generatie. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de toorn in het algemeen. En denk erom dat het een goede boodschap geweest is aan bijvoorbeeld de christenen in de dagen van de middeleeuwen bijvoorbeeld. Die waren er. Dus een goede boodschap om hen te prediken dat weliswaar allerlei rampspoed over de wereld kwam. Dat was er ook. Dat ik omdat die mensen hun handen nooit wasten. En andere lichaamsdelen zal ik het dan maar helemaal niet over hebben. Nee, zodat allerlei besmettelijke ziekten en allerlei ellende over de mensheid kwam. Dat kwam door een eigen levenswandel. Maar de boodschap is, wat voor verdrukking, wat beproeving of wat er ook is, het komt niet van God. En hoe dan ook, wat er ook gebeurt, en al sterf je dan aan de tering, om maar eens wat te noemen, hè, iets onsmakelijks, dat heeft niks te maken met of je al of niet met God verzoend bent. Maar wat de kerk leerde was dat de straffen waren van God enzovoorts. En dat leren vele kerken tot in onze dagen nog. Maar het is niet waar. De boodschap is dat God de wereld heeft losgelaten, maar dat wij als gelovigen onlosmakelijk verbonden zijn en blijven met Christus. Daarmee wandelen in het licht van Gods woord en daarmee roemen, want daar ging het om roemen, in de hoop, verwachting betekent dat voor de toekomst, in de hoop der heerlijkheid Gods. Want heerlijkheid Gods is openbaard, zegt 2 Korinthe 4, in het aangezicht van Christus. En als wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, dan roemen wij dus in de verwachting van de openbaring van Christus in de toekomst. Daar zien wij naar uit. En wat er hier in ons aardse leven fout gaat, dat kan natuurlijk heel veel zijn, dat is nou eenmaal zo. Dat kan heel veel zijn, maar het heeft niks te maken met of het ook fout gaat met onze verhouding tot de Heer. Want wat Romeinen 8 zegt, waar Romeinen 8 mee besluit, dat blijft natuurlijk altijd waar. Namelijk dat we onlosmakelijk met God verzoend zijn, omdat God zijn liefde in onze hart heeft uitgestort. Het is dezelfde uitspraak als die we hier tegenkwamen in Romeinen 5 vers 5. En de gedachte blijft dus dat God zijn liefde aan ons bevestigd heeft in het verleden, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog vijanden waren. En dat hij zeker zijn liefde ook aan ons bevestigt in deze dagen door ons te behouden van de toorn, de verdrukking, al die dingen die in de wereld zijn. Opdat we inderdaad met hem zouden leven. Dat is de blijde boodschap van het nieuwe verbond. Zullen we danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat grote voorrecht dat we mogen roemen in uw genade in plaats van in onze werken. Dank u dat we mogen roemen in het werk wat u volbracht hebt door de Heer Jezus Christus. Dat onze heiland in onze plaats leed en stierf, maar ook dat hij in onze plaats opstond. En we danken u Vader dat wij door genade deel mogen hebben aan het leven van de opgewekte Christus. Dat u ons bekleed hebt met de gerechtigheid van Christus. Dat u ons deelgenoot hebt gemaakt ook van zijn erfenis. En dat we met hem voor u mogen staan. Dat we met hem erfgenamen Gods geworden zijn. Wij danken u Vader voor het voorrecht ook dat we in het licht mogen wandelen. Een licht wat de wereld niet kent, maar wat u ons gegeven hebt in uw woord. En we danken u Vader dat we dat woord mogen onderzoeken en in het licht van dat woord mogen wandelen en zo keer op keer bepaald mogen worden bij wie u bent en wat u ook voor ons betekent. We danken u Vader dat we ons bewust mogen zijn dat we niet erfgenamen zijn van Adam naar het vlees, dat we erfgenamen geworden zijn van de laatste Adam, erfgenamen zijn geworden van God met Christus. Wij danken u Vader dat we elkaar ook deze middag mochten ontmoeten rondom uw woord. En we danken u voor de geweldige rijkdom die we daar steeds opnieuw mogen vinden. Wanneer we zien dat dat woord ons spreekt over onze heiland, onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die ons zo lief had en die wij weliswaar niet gezien hebben, maar nochtans ook lief hebben. Wij danken u Vader dat we als uw kinderen mogen leven. We brengen elkaar dan ook bij u, ook voor de dagen die voor ons liggen. Wilt u onze wegen bewaren? Wilt u ons leiden in overeenstemming met uw raad? Opdat we inderdaad zouden leven tot verheerlijking van uw naam. En opdat we inderdaad van u ook het loon zouden ontvangen in de dag van Christus. Amen.